Als het gaat om je ontwikkeling, heb je ook te maken met hormonen. Ja, dat die kunnen maken dat je periodes hebt dat je meer opgewonden of sneller opgewonden bent dan andere periodes. Het kan ook maken dat je soms wat chagrijniger bent. En wat belangrijk is voor ouders is om, alsjeblieft, als het gaat om ontwikkeling, ga geen conclusies trekken. Je hebt namelijk heel vaak dat dan wordt gezegd, oh, hij lijkt zo op die en die. Oh, hij lijkt zo op mijn vader, als hij zo doet. Ja, misschien is je vader emotioneel nog steeds 5 jaar niet verder ontwikkeld, maar ga je kind alsjeblieft niet vastzetten daarin. Kijk echt van, oh, hij heeft nu dit gedrag, hij laat dit gedrag vaak zien. Hij is in ontwikkeling. En wat heeft hij nodig dat hij verder kan? Dus ook als het gaat om die tienertijd, heel vaak wordt gezegd, oh nee, vreselijk, nou. En wordt er heel veel eigenlijk al, nou, je zou bijna kunnen zeggen, vervloekt als het gaat om tieners. Dat ze zo lastig zijn en dat ze zo chagrijnig zijn en dit en dit en dit en dat. En die negatieve profetieën, ja, weet je, als de Bijbel ons leert woorden hebben kracht, ja, dan heb je het toch een beetje aan jezelf te danken. Maar het is zo normaal dat je het ook weer niet aan jezelf te danken hebt, want het gebeurt overal. Dus je klets gewoon automatisch mee. Zo zijn we dan wel weer als mens. Dus aan ons de schone taak om ook daar weer naar te kijken, hoe spreek je over je kind? Spreek je positief over je kind? En ook als het kind gedrag heeft dat je denkt, ja, maar dat is echt niet positief. Dan nog, ga kijken, wat kan je met het gedrag, maar ga je kind niet negatief benoemen. Niet doen. Hou het positief. Het is dus best wel als het gaat om opvoeden, om seksualiteit. Het heeft veel vernieuwing van je denken. En de wereld doet er alles aan om dat werelds te houden. Dus als je kijkt naar invloeden, kinderen krijgen al heel jong te maken met porno-achtige taferelen, met reclame voor overspel. De mobieltjes worden steeds sneller zichtbaar bij jonge kinderen. Op YouTube komen allerlei filmpjes voorbij. En op internet is ongeveer alles te vinden. Ook daar moeten we met elkaar over spreken. En in plaats van, oh, dat is fout en ondertussen doet iedereen het, dat we kijken, maar wat is nou porno? En waarom is het dan niet oké? Okay? En ik denk dat een van de grootste problemen is dat het maakt dat je gaat vergelijken. Dat heel veel mannen bijvoorbeeld eigenlijk niet eens meer een normaal beeld hebben van het vrouwelijk lichaam. Dat heel veel vrouwen zich gaan laten verbouwen van borst tot schaamlip. Om maar aan dat plaatje te voldoen. Ja, dat is gruwelijk. Wat normaal is, is niet meer normaal. En alles wordt nep. Alleen, doordat we zo visueel ingesteld zijn. Dus onze hersenen onthouden beelden veel makkelijker dan bijvoorbeeld geschreven woord. Maakt het dat ook ons plaatje wordt in onze gedachten. Dus dat ons brein dat aanneemt als normaal. Dus het is super belangrijk om, als het gaat om seksualiteit, intimiteit, om er bewust mee om te gaan en ook het gesprek aan te gaan van wat kan porno doen? Nou, het is verslavend, het is beeldvervormend, maar ook kijk je naar overspel. Je kijkt over het algemeen naar mensen die daar niet vrijwillig terecht zijn gekomen. Je kijkt naar mensen die veelal zelf misbruikt zijn. Er zitten mensen tussen in de porno-industrie die er zelf voor hebben gekozen. Maar zolang je ze niet persoonlijk hebt gesproken, weet je het niet. En dan nog, het is best wel funest voor op het moment dat je wel een relatie krijgt. Want het heeft je beeld vervormd, het heeft je verwachtingen vervormd en het maakt je egoïstisch. Het maakt je ikgericht, lustgericht en dat is gewoon jammer. Want het is zo leuk, seksualiteit. Dus ja, praat er met elkaar over. En als je kind per ongeluk wat ziet, dat je daarin ook dat uitlegt van ja, dat het niet is. En seks is echt iets wat je vrij, je moet het ontdekken met elkaar. Je moet het leren, je moet proberen, je moet daar niet verwachten dat het in één keer picture perfect is en allemaal top is. maar echt gewoon samen ontdekken. Als je een partner wil vinden, of als je single bent, dan is seksualiteit ook zoeken van hoe ga je daarmee om. Een partner vinden is aan te bevelen om dat samen met God te doen. Omdat verliefdheid is niet heel erg betrouwbaar. Dat zijn gewoon echt wel hormonale effecten. En dat zegt dus niet van oh, dit is de geschikte partner. Daarbij is het gewoon echt goed om te kijken van hey, wie ben je, naar karakter, naar roeping. Van hey, hoe leeft die persoon met God? Daar echt met God ook over te spreken. Ga ik nu niet heel erg verder op in. Maar dat is gewoon belangrijk om wel bewust te doen. Als het gaat om single zijn en seksualiteit. Dan wat ik net zei over eigen lichaam kennen, masturbatie. Ga daar ook voor jezelf een weg in vinden. En spreek er eventueel over met iemand. En ik denk dat voor singles voornamelijk het belangrijk is van hey, maar hoeveel fysiek contact heb je ook met andere mensen? Ontvang je ook regelmatig een knuffel van iemand? Word je aangeraakt? En dat hoeft niet seksueel te zijn, maar wel een intiem stuk waarbij je geliefd bent en je lichaam ook dat stukje aanraking kan ontvangen. Dat is super belangrijk. En ik denk zeker voor singles. Dus als het gaat om, als jij getrouwd bent of een verkering hebt, wat dan ook. En dan is voor jou aanraking makkelijker. Misschien is het in jullie huwelijk ondertussen niet meer makkelijk. Maar ga dan ook vooral er niet mee blijven zitten, maar zoek hulp. Maar we moeten echt denken aan onze singles. Sla eens een arm om ze heen. Geef ze een knuffel. Even vragen of dat gepast is, alsjeblieft. Wel vanuit relatie. Maar er zijn ook in Nederland gemeenschappen waar heel makkelijk even een knuffel wordt uitgedeeld. En er zijn vrienden die elkaar eigenlijk nooit een knuffel geven. Maar zeker voor de singles is echt, echt belangrijk dat we aan hun denken. En daarmee maken we het hun ook makkelijker als het gaat om de eenzaamheid in worstelingen met seksualiteit. Het kan ook zijn dat je single bent en totaal geen worsteling daarmee hebt hoor. Dat is super fijn. Maar er zijn er echt wel een aantal die daar flink mee kunnen worstelen. Dus maak het bespreekbaar. Nou, wat ik al zei in verkeringsperiode. Praat echt met elkaar over het nut van seksualiteit. Het verbond wat je met elkaar aangaat. Het mooie. En dus ook het nut van de periode van vrijen in plaats van gelijk overgaan tot neuken. Dat is echt goud. Sla dat niet over. En dat kan dus rustig 6 maanden tot een jaar duren. Dan denk je, wow, dat is echt vet lang. Maar als je dat dus investeert, heb je de rest van je leven daar profijt van. Wat ik de laatste tijd veel zie, is qua daten en het FOMO-effect. Daar heb ik wat moeite mee. In die zin, de moeite zit hem erin dat jongeren op zoek zijn naar de perfecte partner. En als ze iemand vinden dat er altijd wel een betere is mogelijk. Maar daardoor geen commitment met elkaar aangaan. Maar je kan daardoor ook nooit de betrouwbaarheid vinden die je nodig hebt om een commitment aan te gaan. En om je echt thuis te gaan voelen bij elkaar. En dat is vind ik zorgwekkend. Dus ga dat ook na. Bespreek dat ook met je jongvolwassenen. Of met je kinderen of met vrienden. Van hoe sta jij daarin? Hoe ga je ermee om? Hoe zien we dat om ons heen? En ik ben dan toch wel van het oude verkeringsmodel. Je gaat wel een commitment met elkaar aan. Maar dat commitment is om te onderzoeken of je het gaat rooien samen in een huwelijk. Daarbij kan het zijn dat je op een gegeven moment ontdekt van, er zijn toch wel dingen wat niet oké is. Het punt is dat je dan wel een breuk hebt, wat pijnlijk kan zijn, wat echt verdriet kan geven. Maar het is gezonder voor ons dat we hechten en lief kunnen hebben en kunnen vertrouwen en betrouwbaar zijn naar elkaar. En dan daarna een stukje moeten rouwen, als dat dan in een verkeringstijd uitgaat. Dan dat we helemaal geen commitment aangaan en die betrouwbaarheid niet hebben en ook dus die echte liefde niet kunnen ontvangen. Daarmee doen we onszelf echt, echt heel erg tekort als mens. Wat ik ook veel zie bij christenen is van ja, maar ik wil rein blijven, ik wil heilig zijn voor God. Nou, supermooi. Ga daar ook het gesprek over aan en hoe ziet dat er dan uit? Wat wil jij daarin uitleven? Maar ik wil je ook wel uitdagen van wat is heilig voor God? Omdat ik zie dat als het gaat om seksualiteit, is dat echt wel een onderwerp waar de duivel heel veel in loopt te zieken. Dus mensen echt kan verleiden en wegbrengen bij God vandaan. Alleen denk ik dat het veel meer zit in het overspel, dus het onthechten. In de schaamte en schuldgevoelens, waardoor mensen niet meer terug durven naar God. Dan in het feit dat het niet iets heiligs is. Als je vrijt met iemand, met je partner of met je verkeringspartner. En heiligheid zit hem veel meer in ook in een totaalplaatje. En er wordt zo'n focus gelegd ook vaak door christenen als het gaat om seksualiteit, dat dat echt het ding is waardoor je niet rein of heilig bent. Maar weet je, daarin zie ik Jezus zoveel meer doen met barmhartig zijn voor de armen, de uitgestotenen, de vreemdeling. Dan dat hij heel veel preken houdt over seksuele reinheid. Hij preekt veel meer over vergeving, over genezing, over liefdevol met elkaar omgaan. En het is ja, ergens een beetje scheef gegroeid. Als het gaat om het oordeel over seksualiteit in vergelijking met andere zonden. Een zonde is gewoon van God weggaan. En er zijn zoveel meer manieren waardoor je bij God weg kan gaan. En dus ook heiligheid zit in alle facetten van je leven. En op het moment dat je monogaam bent en naartoe aan het werk bent om te trouwen. Het zit echt niet in dat ene moment. Het zit in het verbond wat je sluit met je partner en met God. En ik denk dat het geestelijk echt te gek gaaf is dat je samen een periode van vrij hebt. En bijvoorbeeld dat neuken bewaart tot je huwelijk. Supercool. Maar heb het daar met God over. Van wat is haalbaar voor jullie? Wat is daarin geestelijk wijs voor jullie? En het kan zijn dat je een veel langere periode van verkering hebt door omstandigheden. En dan is misschien een verlovingsmoment een beter punt. Of een jaar later. Dat je eerst de 4 seizoenen hebt doorgemaakt samen. Ze hebben het daar met elkaar over. En spreek ook nog met andere mensen in jullie omgeving erover die jullie wat wijsheid kunnen verschaffen of met je mee kunnen denken. Omdat heel vaak als je het met z'n tweetjes doet, is het ook wel heel nauw. En kan het ook zijn dat in de dynamiek tussen jullie twee dat er eentje wint en de ander eigenlijk toch over zijn of haar grens gaat. En daarin is het denk ik ook belangrijk om te zien dat je geduld moet hebben met elkaars proces. Daarin, als het gaat over nadenken over heiligheid en over seksualiteit, dat heel erg ligt aan je achtergrond. Heb je daar moeite mee? Hoe ben je daarin opgevoed? Dus wees daarin geduldig, wees daarin open, spreek erover met elkaar. Waak ook echt voor egoïsme in seksualiteit. Als het gaat om bijvoorbeeld dat je in je verkeringstijd allebei opgewonden bent. En dat een man denkt van ik trek me wel af later of zometeen en dan ben ik van mijn spanningen af. Het is een easy oplossing. Maar is dat de oplossing voor jullie allebei? Dus denk ook goed aan de vrouw daarbij. Want voor een man is dat echt wel weer vaak makkelijker. En ja, je moet daar echt samen een weg in zoeken van nou, hoe gaan wij hiermee om? En ja, heb er bij elkaar op het oog. En wat is goed voor de ander? En ik denk dat het belangrijkste is dat er ontspanning is. En dat je dat, ja, dat je echt daarin ook plezier hebt met elkaar om dat te ontdekken. Maar het kan ook echt wel een onderwerp zijn van frustratie. En ja, wees geduldig. Neem de tijd ervoor. En ja, probeer verschillende manieren uit om of de opwinding te voorkomen. Of om toch samen daarin je weg te vinden. Je hebt allebei je eigen beleving. En ja, dat moet je van elkaar leren kennen. Dus wees nieuwsgierig. Wees nieuwsgierig naar de ander. Maar hou wel je ontspanning. Want hoe meer spanning je hebt over als het gaat om heiligheid of ruimte blijven. Vaak geeft dat alleen maar frustratie. En ja, de vraag is, mis je dan niet alsnog je doel? Nou geeft het niet als je ergens even voor moet werken. En als je zelfbeheersing moet leren. En dat het soms frustrerend kan zijn als je moet leren. Maar ik hoop dat je ergens door mijn verhaal heen het verschil aanvoelt tussen gewoon vet gefrustreerd zijn en leren frustratie. Als het gaat om voorlichting, had ik al gezegd, heel vaak komt daar wel anticonceptie bij in het verhaal en geslachtsziektes. Dat is absoluut aan te raden. Wees voorzichtig. Geslachtsziektes zijn echt niet grappig. En vaak is het bloed-bloedcontact, vocht-vochtcontact waar het dan in overgedragen wordt. Als het gaat om anticonceptie, bespreek dat ook echt. Laat dat niet alleen bij de vrouw liggen, wat snel gebeurt met spiraaltje of pil. Maar dat is anti-zwangerschap, zeg maar het is nog niet anti-geslachtsziekte. Dus maak dat bespreekbaar met elkaar. En ook daarin, van, hè, als je heel monogaam bent en gewoon verder dus geen kans hebt op geslachtsziektes, dan nog, en wat kun je als man doen? Wat is jouw deel in de anticonceptie? En het kan zijn dat zolang er een kinderwens is, dat het meer bij de vrouw ligt of dat je toch een condoom gebruikt. Maar je kan ook op een gegeven moment de keuze maken van nee, als je gezin compleet is, dat je als man laat steriliseren en zo de vrouw ontlast. Want de pil is gewoon wel een keer hormonen in je lijf. En een spiraaltje is voor de ene vrouw heel prettig, maar voor de andere vrouw echt wel lastig. En nou, ik merk wel in praktijk dat de meeste mensen liever vrijen zonder condoom dan met. Dus nou ja, zoek daarin allebei je verantwoordelijkheid en laat het niet bij de vrouw liggen. Wat belangrijk is om te weten is, er zijn ook veel christenen die doen zonder anticonceptie, maar dan door te meten wanneer is de eisprong. Nou, dat is niet 100% betrouwbaar. Plus, in het voorvocht kunnen ook zaadcellen zitten. Wees daar bewust van. Dus ook daarin kan al een zwangerschap ontstaan. De kans is wat, nou, echt wel een stuk kleiner, maar het kan wel. Dus dat zijn even dingetjes die handig zijn om te weten. Ik ga even spieken. Als het gaat om man-vrouw en binnen, ik praat even binnen een huwelijk en hoe jullie dat met elkaar afspreken en met God over hebben en anderen, van hey, hoe geven wij dat vorm? Maar dan weet je even dat ik die term nu ga gebruiken. Je hebt mannen en vrouwen en nou ja, daarin zijn natuurlijk heel veel verschillen. Dus ik vergeef me even de generalisatie. Sorry. Als het gaat om fysiek. Over het algemeen hebben mannen gewoon minder tijd nodig om van hun hoofd naar hun lijf te gaan als het gaat om seksualiteit. Dus oh, het idee is er of een lichamelijke prikkel is er en dan komt de boel op gang. Vaak hebben vrouwen meer tijd nodig. De opwarmtijd zou je kunnen zeggen. Het leuke is wel, dat kan door de dag heen. Dus als je als man denkt, nou, mijn vrouw heeft ook nooit zin. Ga haar over de dag knuffeltjes geven. Even aanraken. Even kleine hintjes doen. En doe dat ook samen, naar elkaar. Omdat dat maakt je beide lijven gewoon klaar om makkelijker opgewonden te raken op het moment dat je tijd hebt samen. Zeker met kinderen is dat soms gewoon letterlijk plannen. Dat is niet altijd even tof, maar doe dat wel. Want als je het niet gebruikt, dan verdwijnt ook de mate van opwinding en de zin in seks. Dus je kan het echt kwijtraken. Het leuke wel weer is dat als je dan de afspraak maakt van we gaan het gewoon doen. Ook al hebben we geen zin, we gaan het wel gewoon doen. Dat jullie lichaam dat weer op gaan pakken. Dus je kan het soort van kwijt zijn, maar je kan het ook wel weer vinden. Maar dan moet je dus echt even de knop omzetten en toch samen dat doen. Dus die opwarmtijd, ja, dat is ook weer goud als je dus die vrij periode hebt meegemaakt. Dus van dat vrije. Want dan weet je dus en dan ken je elkaar daarin. En dat kan je zo goed gebruiken voor die periodes dat je niet zomaar kan vrijen en seks hebben als je zin hebt. Maar dat dat echt gepland moet worden. Maar dat is dus zeker voor heel veel vrouwen echt heel handig om opgewonden te raken. En doe dat ook rustig aan. Dus als het gaat om opgewonden raken, aanraking, ga niet gelijk richting vagina, maar raak rustig aan. Gewoon lekker tijd nemen ervoor. Maak het speels, maak het gezellig. En het kan zijn dat je denkt, ja, maar de een heeft gewoon een heel hoog libido en de ander niet. Nou, dat is wetenschappelijk al achterhaald, libido. Dat bestaat gewoon niet. Het heeft gewoon te maken met welke tijd heb je nodig om opgewonden te raken. Als je pijn hebt bij het vrijen, dat is niet de bedoeling. Ga dan even goed met elkaar kijken van, hey, wat gebeurt er? Wat doet iemand anders? Hoe ontspannen is het? Maak het even bespreekbaar met een arts. Het kan ook bij vrouwen vaak iets zijn in de bekkenbodem. Dat het of te slap is of te strak. En daardoor kun je eerder pijn krijgen bij het vrijen. Dus blijf er alsjeblieft niet mee zitten. Want dat is echt wel vaak te verhelpen. Mocht je niet weten waar, stuur gerust even een mailtje. Dan tip ik je even iemand die daarin met je mee kan denken. Check bij elkaar wat je fijn vindt. Ontdek samen. Kijk welke prikkels wie hoe reageert. En weet je, ook vrouwen moeten uit hun hoofd. Je moet de keuze maken dat je wil. He, net zoals dat ik net zei, van als je opgewonden bent, heb je de keuze. Ga ik ermee verder of niet? Maar om te willen gaan vrijen, om opgewonden te kunnen raken, moeten vrouwen ook heel vaak uit hun hoofd. En juist dat fysieke contact, die lichamelijke aanraking, helpt vrouwen om te ontspannen en meer naar hun lijf te gaan. Dus mannen, neem dit van me aan. Neem de tijd ervoor. Help je vrouw om uit haar hoofd te gaan, naar haar lijf te gaan. Gebruik lekker massageolie of iets wat zij prettig vindt. En ga lekker de benen masseren, de rug. En zo kun je stap voor stap weer intiemer worden. Als het gaat om contact en vrijen, er zit ook heel veel gezondheid in. Wat ik al zei, het is je hecht aan elkaar, er komen positieve stoffen vrij. Dat maakt ook weer dat het zo verslaafd kan zijn. Hè? Alleen, wat vervang je? En je wordt dan afhankelijk ervan. Nou, het mooie is dat het normaal gesproken gewoon een verbindend middel is. Een plezier, een genot. En gewoon heel leuk. Het hoeft ook niet allemaal alleen maar standje missionary, zeg maar. Ontdek het met elkaar. En praat ook over van wat zijn nou grenzen. En als je zegt, maar wat vind jij dan grenzen? Het leuk en gezellig, constructief. En zodra het gaat om dat er geweld bij komt, manipulatie. Dan gaat het gewoon over grenzen heen. Hou het vriendelijk, hou het vrolijk, hou het gezellig. Dat betekent niet dat je niet lust mag hebben of even een vluggertje of heel geil mag zijn. Dat is helemaal dik prima. Dat is ook gaaf. Maar als het gaat bijvoorbeeld om SM, het lijkt mij gewoon niet kingdom. gewoon niet. Maar je mag het met me oneens zijn. Ik kijk wel echt in de non-violence kingdom living in het leven aan. Je mag het met me oneens zijn, maar dat vind ik wel. Hou het monogaam en hou het constructief. Maar als jij lekker van de kast wil springen en je vrouw wil verrassen met een dansje, lekker doen. Wat een goede tip is als het gaat om het aanraken van borsten en borstmassage. Het helpt heel erg opwinden, dus het helpt om voor vrouwen om vochtig te worden. Maar het helpt ook tegen knobbeltjes. En daarbij is het wel belangrijk dat je kijkt naar welke manier moet ik dan masseren. Zoek het eventueel even op internet. Maar het is een manier dat je naast de tepel dat borst wel tegen de ribben duwt. Niet te hard, hè, want je hoeft ook geen blauwe plekken over te hebben. Maar dan 100 keer de ene kant op ronddraait en 100 keer de andere kant op. En dat rustig en stevig, dus het borstweefsel tegen de ribbenkast duwen. 2 of 3 vingers rondjes draaien, van de tepel naar buiten gericht. Linksom, rechtsom. Doe dat ongeveer 5 minuten. Je kan ook dat met een sjaaltje of olie doen. Of een vrouw kan het bij zichzelf doen. Het is gewoon een mooie manier om contact te hebben met elkaar, met je lichaam. Maar dus ook gezond. Het is zo leuk om te ontdekken hoeveel, als het gaat om intimiteit en seksualiteit, hoeveel gezondheidselementen daarin zitten. Als het gaat om het fysiek, bij mannen is het natuurlijk heel veel uitwendig. De ballen zijn uitwendig, de penis is uitwendig. Maar ook een man heeft veel meer lichaam dan alleen dat. Dus ook vrouwen, ontdek de plekjes bij je man. En ontdek daarin ook samen van, hoe werkt het dan bij de vrouw? Een man heeft natuurlijk een prostaat. Die is heel gevoelig. Daar is ook wel dat mensen anale seks interessant vinden of lekker vinden. Hebben het ook met elkaar daarover. Wat is daar in jullie grens? Het is tegenwoordig heel erg in. Wees er ook voorzichtig mee. In zin van bacteriën en blaasontstekingen en dergelijke. Ik weet niet hoe wijs het is. Heb het erover met elkaar. Een vrouw kan namelijk sneller een blaasontsteking krijgen dan een man. Dat vind ik ook wel weer tof van die wetten uit de oudheid. Dat je je wast na seks. Vrouwen gaan alsjeblieft plassen na de seks. Dat voorkomt echt blaasontstekingen. Zorg dat je even wat drinkt. Wat ook veel vrouwen hebben is dat ze het gevoel hebben dat ze moeten plassen tijdens de seks. Dat kan te maken hebben met dat de blaas naast de vagina ligt en daar tegenaan geduwd kan worden tijdens de seks. Maar het kan ook zijn dat het komt door stimulans en dat het niet zozeer is dat je moet plassen. Maar dat dan de G-spot bijvoorbeeld wordt gestimuleerd. Nou is de G-spot niet een apart orgaantje. Je clitoris, dat is dat knobbeltje dat heel gevoelig is. En vaak heel lekker voor heel veel vrouwen. Maar dat is een heel orgaanweefseltje die naar achter loopt en eindigt in je vagina. En dat is dan je G-spot. Als je dat stimuleert, zit het ook vlak bij je blaas. Maar wat feite hebben alle vrouwen wel iets, maar de ene heeft gewoon meer dan de ander. Dat is prostaatweefsel. En dat is interessant, want mannen weten van is gevoelig, dat maakt het vocht voor je zaadcellen, voor je ejaculatie, voor je zaadlozing. Maar vrouwen hebben daar dus vanuit de embryo ook nog restjes van. Maar bij sommige vrouwen is dat veel meer. En dat kan ook vocht produceren, alleen dat vocht eindigt in de urinebuis. Dus dan kan het zijn dat je het gevoel hebt dat je moet gaan plassen. Maar je dus ook kans hebt dat je als vrouw, als je klaarkomt, dat je kan spuiten. En dan komt er geen urine uit, maar dat is dus dikker. En dat is dus eigenlijk prostaatvocht. Hetzelfde als wat mannen hebben. Niet alle vrouwen kunnen dat. Maar dan is het in ieder geval dat je weet hoe dat werkt en dat de optie er is. En als je daar dus last van hebt, dat je elke keer het gevoel hebt dat je moet plassen. Nou, kijk even dat je een keer extra handdoekjes pakt of op een plekje dat het, stel dat het wel uiteindelijk een plas zou zijn, dat het geen probleem is, maar om te ontdekken van, hey, heb jij misschien wat meer prostaatweefsel? En als je het idee hebt van, ik moet gewoon plassen, want ik heb een hele vol blaas. En als je nu tegenaan blijft beuken, dan gaat het mis. Ik ga eerst even plassen en gaan we daarna weer verder. Is natuurlijk ook hartstikke prima. Even kijken. Nou, dit zijn denk ik gewoon een heel aantal even praktische tips. Dus ja, als je in een huwelijk zit en je hebt dus altijd geen seks of het wil niet zo, je hebt geen zin of er zijn dingen. Of, ja, ga echt met elkaar erover hebben van hey, plan het. En ja, herover het. Dat kan en dat is zo leuk. Heb plezier samen. Lach samen. Geniet samen.